Daarna volgt de schriftlezing voor vanmorgen. We lezen twee gedeelten. Allereerst uit Genesis 17, de versen 1 tot en met 14. En daarna uit Handelingen 2, de versen 37 tot en met 41. Dus Genesis 17, de versen 1 tot en met 14. En Handelingen 2, de versen 37 tot en met 41.
Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene des huizes en de gekochte met geld van allen vreemden, dewelke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruithebbende, wiens vooruit vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Vervolgen we bij Handelingen 2, versen 37 tot 41. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: Word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
Op grond van de u voorgelezen en ook andere schriftgedeelten luisteren we naar het onderwijs dat we vinden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En we lezen opnieuw uit artikel 34 en nu het tweede gedeelte. Enkele weken geleden hebben we het eerste gedeelte gelezen en we beginnen nu met het tweede gedeelte. Dat begint met de woorden: Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden. Dus dat is iets meer dan over de helft. En dat begint dan met: hierom geloven wij. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden. Dus met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen. want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Toch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en dat wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat ze eens ontvangen hebben. En daarenboven verdoemen, veroordelen zij de doop van de kinderen van de gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken van het verbond te verzegelen, gelijk de kinderen in Israël besneden werden, op dezelfde belofte die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen van de gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval, hun mee te delen het sacrament van het lijden en sterven van Christus kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lam, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus, in Colossenzen 2, vers 11. Tot zover dit tweede gedeelte van het artikel over de doop. En dat gaat dan met name over de grond voor de doop aan de kinderen van de gemeente. Opnieuw luisteren we naar wat de Bijbel zegt over de doop. Jongens en meisjes, jullie zijn als kind gedoopt. Ik denk dat dat van de meeste kinderen hier vanmorgen in de kerk geldt. Je bent als kind gedoopt. En nu zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar dat moet je niet bij kinderen doen. Je moet wachten tot kinderen groter worden, volwassen worden en zelf tot geloof komen. En dan pas kunnen ze gedoopt worden. Dus niet als baby, maar wanneer ze zelf groot, volwassen zijn geworden, belijdenis van het geloof doen en dan doop. Nou, daar gaat het vanmorgen om. Waarom ben je als kind gedoopt? En dat is de vraag natuurlijk, waar staat dat in de Bijbel? Dat je als kind gedoopt moet worden. Nou, wie wel eens in gesprek is geweest met mensen die voorstander zijn van de geloofsdoop, zo noem ik dat dan maar even, de doop aan volwassenen op grond van het geloof, die vragen natuurlijk altijd, waar vind je nou een tekst in de Bijbel waar het bevel van de Heere is om kinderen te dopen? Wat moet je dan zeggen? Nou, dan moet je heel eerlijk zeggen dat er geen duidelijke tekst is met een bevel van de Heere om kinderen te dopen. Dat er zo letterlijk staat. Kijk, als het er zo letterlijk had gestaan, dan hadden we natuurlijk ook niet heel die discussie gehad over de doop aan de kinderen wel of niet. Maar zegt de Bijbel er dan niks over? De Bijbel zegt er heel wat over. En dat probeer ik dan vanmorgen maar wat samen te vatten aan de hand van wat de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. En dan moeten we goed onthouden dat als we willen luisteren naar wat de Heere zegt over de doop aan kinderen van de gemeente, dat het maar niet gaat om een paar losse teksten die je zo er even uit kunt plukken en kunt zeggen, nou, zie je wel. Maar dat het hier juist gaat om het lezen van de Bijbel in zijn verband, als een eenheid. De Bijbel, Oud en Nieuw Testament, door God gegeven. En dan trekt God zelf de lijn. En dan hoop ik dat voor ons vanmorgen weer opnieuw duidelijk wordt, of misschien wel voor het eerst duidelijk gaat worden, dat er alle grond is om onze kinderen te laten dopen. En dat we ook met volle vrijmoedigheid aan onze kinderen dat mogen doorgeven. Dat het Gods bedoeling is dat ze het teken en zegel van zijn verbond ontvangen hebben. Thema voor de preek is opnieuw de heilige doop. En dan zet ik er maar even een tweetje achter. Omdat het de tweede preek is over dit artikel. En dan zie ik drie lijnen. Allereerst eens gedoopt, dus één keer gedoopt. In de tweede plaats jong gedoopt. De grond is voor de kinderdoop. En in de derde plaats voor altijd gedoopt. Dat betekent dat de doop altijd zijn waarde blijft behouden. Dus de heilige doop, eens gedoopt, jong gedoopt en voorgoed gedoopt. De vorige keer hebben we gezien dat de doop een zichtbaar teken is van God. Een zichtbaar teken van iets wat onzichtbaar is, wat God belooft. En wat belooft God? De reiniging, de afwassing van onze zonden door het bloed van de Heer Jezus. En nu gaat het in dit tweede gedeelte van het artikel er vooral om dat wij maar één keer gedoopt moeten worden. De doop is eenmalig. En Guido de Bret die verwoordt het zo. Hij zegt, hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is het eeuwig, in het eeuwige leven te komen, maar eens gedoopt moet worden, zonder die immer meer te herhalen. Als je dat even op je in laat werken, dan is dat natuurlijk best scherp gezegd. Als het je voornemen is om in het eeuwige leven te komen, dan moet je maar één keer gedoopt worden. Dan moet je die doop in je leven nooit meer herhalen. Is dat niet wat te radicaal? Nu, om deze woorden goed te wegen, moeten we natuurlijk wel even kijken naar de context en de tijd waarin deze woorden door Guido de Bret gesproken en geschreven zijn. Guido de Bret zegt hier niet dat je niet behouden wordt als je er anders over denkt of als je je wel laat overdopen. Maar hij wil hiermee aangeven, als het je voornemen is om in het eeuwige leven te komen, als het je ernst is om naar het woord van God te luisteren en naar zijn woord te leven, dan gaat het hier uiteindelijk ook niet om een kleine zaak, om iets waarvan je kunt zeggen, nou ja, zo belangrijk is het ook allemaal weer niet. Guido de Bret en achter hem de kerk van de reformatie, die hebben ook te maken gehad met mensen die zich lieten overdopen. Dat waren de wederdopers. Dat is die stroming die dus ook uit de Rooms-Katholieke Kerk is gegaan, naast de kerk van de reformatie, maar die zich bewust niet hebben aangesloten bij de kerk van de reformatie, maar een eigen weg zijn gegaan. En die de wederdopers werden genoemd omdat zij de doop die ze eens gekregen hadden, gingen herhalen. De doop die ze in de Rooms-Katholieke Kerk hadden gekregen, daarvan zeiden ze dat is geen geldige doop. Dat is geen goede doop. De Rooms-Katholieke Kerk is toch een kerk in verval met dwalingen en met allerlei dingen die niet bijbels zijn. En in hun ogen was zo'n doop helemaal geen echte doop. En daar kwam ook nog bij dat ze bezwaren hadden tegen de doop aan de kinderen. Dat was in hun ogen ook nog een dwaling. Dus bij hen was het eigenlijk dubbel op. De doop aan kinderen is geen geldige doop. En de doop die ze ontvangen hebben, dat is een doop van een kerk in verval. De kerk van de reformatie die heeft gezegd, als het gaat om de geldigheid van de doop van de Rooms-Katholieke Kerk, dat wanneer die doop gebeurt naar de instelling van Christus in de naam van de drie enige God en die doop gebeurt met water en die doop wordt gedaan in de gemeente door in die kerk een wettig verkozen dienaar, dan is die doop geldig. Dus als iemand zou overkomen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk naar onze gemeente, dan wordt de doop die hij in de Rooms-Katholieke Kerk ontvangen heeft erkend als een geldige doop, omdat hij aan die voorwaarden voldoet. En de kerk van de reformatie, die is ook niet meegegaan met de wederdopers op het punt van de bezwaren tegen de doop aan de kinderen. En dat heeft de kerk van de reformatie bewust gedaan. Soms zijn er wel eens gedachten die hier en daar ook wel op ons dorp leven, die zeggen, ja, dat heeft de kerk van de reformatie maar automatisch meegenomen uit de Rooms-Katholieke kerk, die kinderdoop. Dat is uiteindelijk maar een instelling van mensen en ze hebben er eigenlijk niet goed over nagedacht in de tijd van de reformatie. Maar dat is absoluut niet waar. Wie met name de geschriften van Johannes Calvijn, maar ik zou ook anderen kunnen noemen, erop naslaat, die ziet dat heel wel bewust de schriften weer onderzocht zijn om te zien of de doop aan de kinderen van de gemeente bijbelse grond hebben. En dan komen zij tot de overtuiging dat de doop aan de kinderen van de gemeente voldoende grond in de schrift vindt. En daarom is het ook onjuist om de doop die je als kind hebt ontvangen later over te doen als je volwassen bent geworden. En nu zegt Guido de Bref vanmorgen, we luisteren met hem mee naar wat hij zegt natuurlijk, dat er een groot verschil zit uiteindelijk, want dat zit erachter, tussen de doop zoals wij die zien op grond van de schrift en de doop zoals die door de wederdopers wordt gezien. Want zij zegt, je moet wachten totdat je tot geloof bent gekomen. Ze hebben dus een andere betekenis aan de doop gegeven. De doop is de bevestiging van het feit dat ze tot geloof zijn gekomen. Dat ze een nieuw leven hebben ontvangen. Hun geloof staat centraal. Dat is eigenlijk de scharnier, de grond om te laten dopen. En wat zijn de belangrijkste argumenten? Nou, dat zijn argumenten die je vandaag ook tegenkomt als het gaat om het niet laten dopen van kinderen en te wachten totdat men volwassen geworden is, tot geloof gekomen is. Men zegt, ik koos er toch zelf niet voor om als kind gedoopt te worden. Ik kon toen nog niet eens geloven. En wat heeft de doop dan voor een waarde zonder geloof? En ik heb als kind niet bewust mijn doop meegemaakt. En is het niet veel mooier dat je je doop bewust meemaakt? En u hebt dat dan misschien ook wel eens een keer gezien of misschien zelfs wel eens een keer meegemaakt van mensen die zich hebben laten dopen als volwassenen of zich hebben laten overdopen. Dat lijkt, en dat is zo'n heel, heel vreugdevol moment en dat geeft zo'n blij en dankbaar gevoel. Mensen die ondergaan in het water en die weer opstaan uit het water als een markeringspunt dat ze een nieuw schepsel zijn in Christus. Mis je niet eigenlijk wat wanneer je als kind gedoopt bent? Dat je bewust je doop ondergaat. En de gevoelens en de emoties die daarbij behoren. En dan is er ook nog het punt van dat men zegt, ja, in Markus 16 vers 6, daar lees je het toch heel nadrukkelijk. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal worden, zal zalig worden. Dat is toch de volgorde. Eerst geloven en dan dopen. En dan komen de voorbeelden uit het Nieuwe Testament natuurlijk, zoals de kameling uit Morenland, waarvan Filippus zegt, indien u van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd om gedoopt te worden. Dus de Bijbel laat de volgorde zien. En dan is er ook nog het argument van, ja, kijk eens naar de kerk. Er zijn heel wat mensen die gedoopt zijn als kind, maar die doen helemaal niks meer met hun doop. Sommigen verlaten de kerk, breken met de kerk. Anderen leven alleen maar voor de vorm als christen en het heeft verder voor hen geen betekenis en inhoud. Ze blijven ondertussen gewoon in de zonde leven. En anderen denken weer dat de doop hen behoudt. En zo zijn er nog wel meer argumenten die genoemd worden om kinderen niet te laten dopen. Nou, uit sommige van deze argumenten kunnen we best wel wat leren als kerk, denk ik. Niet om daarmee de kinderdoop te ontkrachten, maar wel om te laten zien dat er soms ook niet altijd dingen goed gaan. Bijvoorbeeld Wat doen wij als ouderen en jongeren met onze doop? Welke betekenis heeft de doop voor ons? Wij worden immers toch door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om de drie enige God, Vader en Zoon, lief te hebben. Met al onze krachten de wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Inderdaad. Dat is een punt van zelfonderzoek. Ook naar onszelf toe. De doop die wij als kind hebben ontvangen, heeft die ook echt betekenis voor ons gekregen? Maar het grote verschil dat is en blijft, gemeente, dat is, zegt de doop nu in de eerste plaats iets van God of van ons? Is het een daad van God of een daad van de mens? Dat is het grote verschil. Naar onze overtuiging zegt de doop allereerst iets van God. God geeft zijn belofte. God komt naar ons toe. En wie de geloofsdoop aanhangt, daar staat veel meer de mens centraal die tot geloof gekomen is en die een getuigenis gegeven heeft van zijn geloof. En dat wordt dan de grond van de doop. Nu, in het eerste gedeelte van dit artikel hebben we al gezien dat de doop een teken en zegel is, niet van ons geloof, maar van Gods belofte. Teken en zegel. Ik herhaal het maar even. Teken, dat wil zeggen dat het een uitbeelding is van de belofte van God. En zegel, dat wil zeggen dat het de betrouwbaarheid van de belofte van God onderstreept. En Paulus gebruikt die uitdrukkingen ook in Romeinen 4, waar hij laat zien hoe de besnijdenis een teken en zegel was. En hoe Abraham leefde door het geloof uit de belofte van God. Dus de doop is een teken en zegel. En het is een teken van het afgezonderd zijn van de wereld en ingelijfd zijn in de gemeente van Christus. Dat is een wat ouderwets woord, het woord inlijven, maar dat betekent dat je tot de gemeente van Christus behoort. Dat de doop daar een teken ook van is. Je maakt deel uit van de gemeente van Christus. Ik heb de vorige keer ook dat beeld gebruikt van de wijnstok en de ranken. Jezus zegt, ik ben de wijnstok en u bent de ranken. En aan die wijnstok, daar zitten allerlei ranken. Daar zitten levende ranken, maar ook dode ranken. Maar ze zitten allemaal vast aan die wijnstok. En zo is het ook met het verbond. Uiteindelijk is niet ons geloof beslissend of we aan de wijnstok verbonden zijn. Maar het feit dat we aan Christus verbonden zijn, omdat we tot het verbond behoren. Wij zitten in zekere zin, en dat durf ik vrijmoedig te zeggen, gemeente, aan Christus vast door het verbond dat God met ons en onze kinderen heeft opgericht. En als het gaat om die volgorde geloven dopen, ja, kijk, in een zendingssituatie is dat de volgorde. Als mensen vanuit het heidendom overkomen tot het christelijke geloof, dan zullen ze eerst belijdenis afleggen en dan gedoopt worden. Zo was het ook met de kameling in Morenland. En zo was het ook met Lydia en met de stokbewaarder die tot geloof gekomen zijn. Zij konden als kind niet gedoopt worden omdat zij buiten het volk van God leefden en buiten de gemeente leefden. Probeer dat vast te houden, gemeente. De doop zegt allereerst iets van God die met zijn belofte naar ons toekomt. Het is een bevestiging van de betrouwbaarheid van Gods belofte. Het zegt niet allereerst iets over ons en onze kinderen, over ons geloof. God komt naar ons toe. God is de eerste. Hij komt naar ons. Voordat wij naar hem toe kunnen komen. Hij vraagt naar ons. Voordat wij naar hem kunnen vragen. Zijn beloven is er eerder dan ons geloof. Denkt u daar eens over na. Zijn beloven is er eerder dan ons geloof. Niet eerst ons geloof en dan Gods belofte. Maar eerst Gods belofte. en dan ons geloof. Want hoe zouden we kunnen geloven als God niet met zijn belofte naar ons toe kwam en met zijn woord naar ons toe kwam? Dat hebben we toch ook gelezen vanmorgen uit Genesis 17. Toen de Heere met Abraham een verbond sloot, van wie ging dat uit? Van God. Dat ging van God uit. God heeft niet tegen Abraham gezegd: Abraham, wat vind je er zelf van en stem je ermee in dat ik een verbond met jou wil oprichten en dan gaan we er even samen overleggen of er van jouw kant nog belemmeringen en bezwaren zijn voordat we tot een overeenkomst komen dat we samen een verbond sluiten. Nee, het verbond dat Abraham ontvangt van God, dat is een geschenk van God. De Heere zegt het heel nadrukkelijk: ik zal mijn verbond oprichten en ik zal mijn verbond stellen. Hij legt het Abraham op. Heel eenvoudig. Abraham heeft geen keus. Dat bedoel ik niet negatief, maar dat is juist Gods genadige keus. Gelukkig dat de Heere de eerste is. En dat de Heere met de kracht van zijn genade naar ons toekomt om ons te brengen binnen de band van zijn verbond. Anders zouden wij dat vanuit onszelf nooit doen. En zo gaat het nog, gemeente. Zo handelt de Heere nog. Dat is voluit evangelie. Dat is de blijde boodschap dat de Heere naar ons toekomt. Dus als jij als kind gedoopt bent, zonder dat jij er iets van wist of bewust van was, dat betekent dat God al naar jou is toegekomen toen jij nog niet eens naar God kon vragen. En dat God toen al, vanaf het allereerste begin, in de moederschoot, toen je geboren werd, en toen je het teken van de doop hebt ontvangen, dat God toen al naar je omzag en dat God toen al je eeuwig behoud op het oog heeft gehad. Je bent in Gods naam gedoopt. En jouw naam is toen aan Gods naam verbonden. Dus probeer het vanmorgen eens heel persoonlijk te maken. God vraagt naar mij. Vul dan je naam in. En als je dan, gemeente, daarover na gaat denken en het tot je door laat dringen, wat dat betekent, dan zeg je: wat een wonder dat die heilige God in de hemel, die grote God, die al deze mensen op de aarde overziet, meer dan 8 miljard mensen inmiddels op deze aarde, en deze grote heilige God in de hemel, die vraagt naar mij. Hier zo'n klein mensje op Urk. Wat een wonder. Dat is het verbond. De doop aan het begin van ons leven. Dat laat zien wie God is. En dat meent God ook serieus. De doop is immers een zegel, zeiden we. De betrouwbaarheid van Gods belofte, persoonlijk aan mij geadresseerd. God wil niet dat ik verloren ga. De doop aan het begin van ons leven, gemeente, dat is maar geen kinderspel, maar dat is goddelijke ernst. God meent het. God wil niet dat je straks voor eeuwig verloren gaat. Want dat gebeurt er wel. Als je deze God niet leert kennen en als je niet voor hem buigt, als je hem niet leert liefhebben, hem aan te hangen met heel je hart, als je deze God laat voor wat hij is, dan zul je straks voor eeuwig verloren zijn. Maar dat wil God voorkomen. Dat meent hij. De doop is een eed. Dat wil zeggen, als iemand een eed aflegt, hè, dan steekt hij twee vingers omhoog en dan wil hij daarmee zeggen: wat ik nu beloof, dat doe ik met heel mijn hart. Daar kun je van op aan. Dat is betrouwbaar. Nou, de doop is ook als een eed. Dat God, die door en door betrouwbaar is, ons zijn belofte geeft van de vergeving van de zonden en de vernieuwing van ons leven. Dus dat is het grote verschil met de geloofsdoop. De doop na het geloof, na het tot bekering komen van mensen, dat is vooral een gebeurtenis waarin de mens centraal staat, die ondergaat in het water, die opstaat met Christus. En dat heeft aantrekkingskracht, natuurlijk. We leven in een tijd waarin het gevoel centraal staat en waarin de beleving centraal staat. En wat je voelt, dat is fijn en goed en dat is dus belangrijk en dat is dus doorslaggevend. Nu gaat het natuurlijk nooit buiten het gevoel om. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ons gevoel is niet de norm. Laten we ook daarin ons laten onderwijzen door de schrift. Wij kunnen ons ook door ons gevoel laten bedriegen. Dat iets goed voelt van binnen. Hè? En dat zeggen soms mensen die zich laten overdopen. Het voelt allemaal zo goed. Nou, wij hoeven niet te oordelen daarover. Maar ons gevoel is niet het uitgangspunt. Gods belofte, Gods woord is het uitgangspunt. En laten we ook zien dat we ons ook kunnen laten misleiden door ons gevoel. De Bijbel zegt, arglistig is ons hart, dodelijk is het. Ja, wie zal het kennen? Ook ons gevoel, ook dat fijne gevoel wat we hebben, dat moet gecorrigeerd worden door het woord van God en geleid worden door het woord van God. Laat ik voor alle duidelijkheid er wel bij zeggen, gemeente, dat onder hen die de geloofsdoop of de grootdoop voorstaan, dat daar ook oprechte kinderen van God onder kunnen zijn. We hebben wel een groot verschil, punt. En ik hoop ook dat u aanvond dat het niet maar, nou ja, het is maar een klein verschilletje en we doen maar alsof het er niet is. We moeten ook eerlijk zijn en eerlijk blijven naar elkaar, maar vooral ook eerlijk voor onszelf, naar het woord van God. Er is een wezenlijk verschil over het denken over de doop. En dat heeft ook te maken met hoe lees je de Bijbel. En dan kom ik bij het tweede. De Bijbel leert ons niet alleen maar dat we één keer gedoopt moeten worden. En dat overdopen dus in het licht van de Bijbel best heel lastig is. Want dan zeg je eigenlijk dat die belofte van God die aan het begin van je leven betekent en verzegeld is, dat dat geen waarde heeft. Maar dat heeft ermee te maken dat ze de Bijbel dus anders lezen. Want de Bijbel leert volgens Guido de Bray wel zeker dat je ook jong gedoopt moet worden, als kind gedoopt moet worden. Immers die wederdopers waar Guido de Bray mee te maken had, die zeiden ook al, wij laten de kinderen niet dopen. Mensen moeten eerst tot geloof komen. Ze veroordelen de doop aan de kinderen van de gemeente, zegt Guido de Bray. Maar wij geloven dat men de kinderen van de gelovigen behoort te dopen. Nou zegt u, bewijs dat dan maar eens. Laten we dan maar eens naar de Bijbel gaan kijken, gemeente. Nou, laten we ons uitgangspunt even nemen in wat Guido de Bray ook hier zegt. Hij zegt, ze moeten het merkteken van het verbond ontvangen. Dat moet verzegeld worden aan hen, evenals de kleine kinderen in Israël besneden werden op grond van dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. Dus hier wordt een lijn getrokken van oud naar nieuw testament. Van besnijdenis naar doop. Van de beloften die God in het oude testament heeft gegeven. En de beloften die God in het nieuwe testament heeft gegeven. Guido de Bray zegt het gaat om hetzelfde verbond. Het gaat om dezelfde beloften. En dat is het grote verschilpunt met hen die de geloofsdoop aanhouden. Het zijn niet twee afzonderlijke verbonden. Eén in het Nieuwe Testament en één al eerder in het Oude Testament, die in het Nieuwe Testament voor de gemeente van geen kracht meer is. De voorstanders van de geloofsdoop, die zien het zo. Ik probeer het u even wat uit te leggen. Ik heb daar de vorige keer al even op gezinspeeld. Zij zeggen dat verbond met Abraham, wat wij vanmorgen nou gelezen hebben in Genesis 17, dat is alleen voor Abraham en zijn nageslacht, dat is alleen voor Israël. En het teken dat God heeft gegeven aan Israël, dat is de besnijdenis. En je komt in dit verbond omdat je geboren bent als Jood. En je ontvangt dat teken van de besnijdenis, omdat je geboren bent als nakomeling van Abraham. En zij zeggen, het kenmerk van dat verbond met Abraham is dat je door een natuurlijke geboorte lid bent van het verbond. Maar zeggen ze, dat is de oudtestamentische bedeling. Dat is alleen met Israël zo. In het Nieuwe Testament gaat het er niet meer om dat je door geboorte lid bent van het verbond. Maar alleen door wedergeboorte kom je in een nieuw verbond. Dat oude verbond met Abraham, dat is eigenlijk mislukt om het maar even zo te zeggen. Het is niet meer door geboorte, maar alleen door wedergeboorte dat je tot het verbond met God gaat behoren. En dat verbond met Abraham, dat is vleeselijk. Door geboorte ben je lid. En in het Nieuwe Testament is het verbond geestelijk. Want het gaat om wedergeboorte. Nu gemeente, laat dat eens even op u inwerken. Kun je dat nou zeggen? Dat het verbond met Abraham uiteindelijk maar vleeselijk is. Door geboorte ben je lid van het verbond. En dan houdt het op. Dat kun je denk ik niet zeggen. Want juist ook in het verbond met Abraham ging het niet alleen maar om lid te zijn van het verbond door geboorte. Maar dat je opnieuw geboren werd door de Heilige Geest. En werkelijk de Heere leert kennen. De Heere zegt, het gaat ook niet alleen maar om de besnijdenis die je als een uiterlijk teken aan je lichaam hebt, wat de jongens en de mannen betreft, maar het gaat om de besnijdenis van je hart. En daar gaat het in het Nieuwe Testament ook om. Het gaat om hetzelfde heil. Het gaat om hetzelfde werk van de Heilige Geest. En Petrus die zegt dat ook op de Pinksterdag. We hebben dat samen gelezen uit Handelingen 2. Daar zegt Petrus tegen de Nieuwtestamentische gemeente, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat is de belofte van het verbond. Dat is de belofte van de vergeving van de zonde. Dat is de belofte van de reiniging. En daar ging het toch ook om in de besnijdenis. Dat bloed dat vloeide bij de besnijdenis. Dat wees toch ook heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo hebben we de vorige keer al gezien. En wat dacht u, ja, het is misschien een beetje bijbelstudie op dit moment, maar wat dacht u van Efeze 2 vers 12 en 13? Daar schrijft Paulus aan de Efeziërs in Efeze 2 vers 12 en 13. Ik zou haast zeggen, pak uw bijbeltje er even bij. Maar daar staat eerst waren deze gelovigen zonder christenen toen ze nog heiden waren. En hoe omschrijft Paulus dat? Ze zijn zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder hoop, zonder God in deze wereld. Nou, dat is duidelijk. Ze stonden buiten Israël, buiten het verbond. Maar wat zegt Paulus? Maar nu, in Christus Jezus, bent u die eerst verre was, nabij geworden door het bloed van Christus. En die gelovigen die uit de heidenen gekomen zijn, die zijn niet langer vreemdelingen meer, zegt Paulus. Maar jullie zijn medeburgers geworden van de heiligen, huisgenoten van God. Nu mogen jullie ook delen in dat heil dat God al eerst aan Israël beloofd en gegeven heeft. Ziet u, gemeente, dat het volkomen bijbels is wat hier staat, dat het om dezelfde beloften gaat in het Oude en Nieuwe Testament. En als dan in het Oude Testament de kinderen een teken krijgen, zou God dat dan in het Nieuwe Testament niet doen? En wat dacht u van deze zin hier in de Nederlandse geloofsbelijdenis? Voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen van de gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. Met andere woorden, de Heere Jezus, die rekent de kinderen erbij. Wat deed de Heere Jezus toen de discipelen wilden proberen om de kinderen bij de Heere Jezus weg te houden? Toen zegt de Heere Jezus, laat de kinderen tot mij komen. En heeft die kinderen omhelsd, heeft hen gezegend. Het bloed dat Jezus zal gaan vergieten, dat is ook voor de kinderen. Laat de kinderen tot mij komen, ook voor de kinderen van de gemeente. En dan wordt hier nog een argument genoemd, gemeente, vanuit het Oude Testament. Er wordt gezegd, het bloed van het lam, ja, dat werd ook kort na de geboorte geslacht, wanneer er een kindje geboren werd. De ouders moesten een offer brengen. In de tempel. Kort na de geboorte. En dat bloed van dat lammetje dat geslacht werd, dat wees toch al heen naar de Heere Jezus. Dat was toch een afbeelding van het lijden en sterven. Al van de Heere Jezus. En daarmee werd al bij de geboorte van zo'n kindje in profetische taal gewezen naar het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En het water van de doop is toch precies hetzelfde. Dat wijst toch naar het bloed van de Heere Jezus Christus. En zou God dan in het Nieuwe Testament een hele andere orde hebben? En zou God dan zeggen dat bloed van de Heere Jezus, dat komt alleen ten goede aan de volwassenen? Zou Christus dan nu zijn bloed gegeven en gestort hebben? En zou hij dan de kinderen er nu buiten gaan sluiten en hen die belofte niet betekenen en verzegelen, dat ook dat bloed van de Heere Jezus hen ten goede komt? Ziet u, gemeente, hoe de diepe eenheid tussen Oud en Nieuw Testament ons laat zien dat het om hetzelfde heil en om dezelfde belofte en om hetzelfde verbond gaat en hetzelfde genadeverbond gaat. Dat verbond met Abraham, dat loopt door, dat stopt niet in Handelingen 2. En God zegt, ik ga met een heel nieuw verbond beginnen waar alleen maar mensen bij horen die wedergeboren zijn en daarna gedoopt zijn. Want u komt de belofte toe en uw kind. En wie in dat licht de Bijbel verder leest, gemeente, die leest ook van de huisteksten, ik noem dat vanmorgen maar even, leest ook van de huisteksten in het Nieuwe Testament, dat niet alleen Lydia werd gedoopt, maar ook haar huis in Handelingen 16, dat niet alleen de stokbewaarder wordt gedoopt wanneer die tot geloof is gekomen, maar dat ook al de zijnen, ook al zijn huisgenoten worden gedoopt. En in 1 Korinthe 1 vers 1 Korinthe 16 zegt Paulus, ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt. Met andere woorden, er is Bijbelse grond. En tenslotte, Paulus noemt, en dat wordt in het slot van het artikel ook gezegd, Paulus noemt in Colossenzen 2 de doop de besnijdenis van Christus. Ik ga nu verder niet op die tekst in. Maar daarmee wordt wel duidelijk dat wat de doop betekent en verzegelt, dat dat precies hetzelfde is wat in de besnijdenis aan het Joodse volk werd geschonken. In de doop gaat het niet allereerst om ons geloof en om ons komen tot God, maar om zijn komst naar ons en om zijn belofte. Wij zoeken niet iets bijzonders in het kind, maar we gaan uit van de belofte van God. En dat is ook een geweldige troost. En dat wil ik er vanmorgen toch even bij noemen. Waar onze Dordtse leerregels op wijzen. Dat juist gelovige ouders daar hun troost en kracht uit mogen putten. Uit het genadeverbond. Wanneer God jonge kinderen vroeg wegneemt. En dat ze mogen weten. Uit kracht van dat genadeverbond zijn ze behouden. Dus de doop, de kinderdoop, onherhaalbaar, je niet laten overdoop. En het is onopgeefbaar. We kunnen niet zeggen, nou ja, het is maar een kleinigheid. Maar die doop is ook, en dat is tenslotte nog even wat onze aandacht vraagt, levenslang van betekenis. We zijn voorgoed gedoopt. En daarvan zegt Guido de Bray hier, dat water van de doop is niet alleen maar van nut, zolang dat water hier op ons voorhoofd is, wanneer we hem ontvangen, maar die is van nut gedurende heel ons leven. Dus de levenslange betekenis van de doop. Dat doopwater, dat zit niet meer op onze voorhoofd. Maar het heeft wel zijn nut, zijn waarde, levenslang. Je mag er altijd op terugkomen. De doop is ook niet meer uit te wissen. Er zijn soms mensen die willen zich laten ontdopen. Die willen niet meer ergens te boek staan dat ze ooit eens een keer gedoopt zijn. Ook dat moet er zelfs uit. Ja, dat kun je als mens misschien wel proberen te doen. Maar van God uit gezien blijft de doop levenslang geldig. Dus je mag altijd tot God gaan. Tot die God van je doop. Dus je misschien niet leeft met God op dit moment. En je denkt, de Heere ziet me aankomen. Ja, je mag bij de Heere aankomen. Wat je ook gedaan hebt. Welke zonden er ook in je leven zijn. Je mag komen tot Hem. Want Hij heeft zijn naam aan jouw naam verbonden. Dat blijft van Gods kant geldig. Ouderen en jongeren, als je de Heere niet kent. Zoek deze God van je doop. Spreek Hem erop aan. Doe dat met het gebed in je hart dat Hij je wil laten zien. Hoe Hij je opzoekt en hoe Hij naar je toe komt. En hoe Hij ook je verdere leven wil leiden. Deze God van je doop. En wat is het dan ook een geweldige aansporing om als ouders en grootouders, opa's en oma's, de doop van onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen steeds in het gebed, ook voor de Heere te noemen. Die belofte is een pleitgrond. Misschien hebt u wel een zoon of dochter, of misschien wel meerdere of kleinkinderen, die gebroken hebben met het geloof, die gebroken hebben met de kerk. Misschien wel al een aantal jaren. En je ziet geen enkele verbetering en je ziet geen enkele verandering. En wat kan dat pijn doen tot in het diepst van je hart, dat ze hun weg buiten de Heere gaan. Maar dan mag u ze bij de Heere brengen. En de doop die ze eenmaal ontvangen hebben, als een pleitgrond gebruiken om te zeggen, Heere, denkt u ook aan hen in uw genade? En wilt u ze op de een of andere manier weer terugbrengen? Wilt u tot hun hart spreken? Wilt u ze laten zien wie u bent? Zo mag u de doop als een pleitgrond gebruiken en blijven gebruiken. In uw gebeden, want zolang we leven, blijft de doop van Gods kant geldig. Wat een geweldig voorrecht, gemeente. Hebben we in de doop ontvangen. De weg naar de Heere blijft open, zolang we leven. En we mogen, hoe zondig we ook zijn, altijd een beroep doen op wat Hij in ons leven beloofd en toegezegd heeft. Ja, en tegelijk, dat is hoop ik ook wel duidelijk geworden, is het ook een grote verantwoordelijkheid. Het is niet vrijblijvend om gedoopt te zijn. In het Oude Testament zie je ook dat de Heere zijn zegen belooft aan degenen die Hem vrezen onder het volk van Israël. Maar dat Hij ook zijn vloek uitspreekt over hen die hun eigen weg gaan in ongeloof en die voor eeuwig buiten zullen blijven staan. Gedoopt. Toch verloren. Ja, dat kan. Dat is ontzettend erg. Als je deze God, die het zo ernstig, zo liefdevol met je meent, veracht. De doop vraagt om erkenning. Ik heb gezondigd. Heere, reinig mij van al mijn zonden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat belooft de Heere ook in de doop. De Heilige Geest die ons brengt. Tot dat antwoord, Heere, hier ben ik. Was en reinig mij van mijn zonden. En zo blijft de doop altijd geldig. Ook als je de Heere mag kennen, mag je erop terugvallen. Ook bij het ouder worden. Want je valt jezelf toch vaak weer tegen. Hè? Een bepaalde zonde is er elke keer weer in je leven. En de zekerheid is soms weg. En de vastheid is soms weg. En je geloof wat je beleden hebt. Je denkt soms wel eens bij jezelf, wat is er van overgebleven? Toen ik vol overgave belijdenis deed en de Heere ging volgen. Wat is er van overgebleven op dit moment in mijn leven? We zijn zo geneigd om te twijfelen wanneer we in zonde vallen. De duivel die wrijft het je wel weer onder de neus. En die zegt, zie je wel dat het niet echt is en dat je geen kind van God bent. En dat het alleen maar schijn is. Wat denk je wel van jezelf? Als jouw liefde echt was, dan zou het anders zijn. En als jouw geloof echt was, dan zou het anders zijn. Ja, je moet soms, of misschien wel heel regelmatig belijden, dat je je niet als een kind van deze vader gedragen hebt. En je moet belijden, ik ben niet meer waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Maar wat doet dan de doopgemeente? De Heilige Geest, die wil de doop gebruiken om van onszelf af te wijzen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als wij gezondigd hebben, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Niet in de zonde blijven liggen. Als wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak, zegt de doop. Een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. Wanneer wij onze zonde belijden. Wanneer we teruggaan naar hem. Geloven we dan ook dat hij onze zonde wil vergeven om Jezus wil. Geloven we dan ook. En als we niet kunnen geloven, dan mogen we terugvallen op de doop. Waar de Heer het zichtbaar heeft gemaakt. En waar hij die belofte heeft bevestigd. Dat hij al onze zonden wil vergeven om Jezus wil. Dus de doop wil je steeds je leven lang richten op Christus. Om je te laten oprichten wanneer je weer gevallen bent. Want uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. De doop wijst op de fontein van de genade die vol van overvloed is en die nooit opdroogt. Gegeven om met me mee te gaan, mijn leven lang door, al de jaren door. Om te laten zien dat God de betrouwbare is. En dat zijn woord waarachtig is. Om mijn geloof te versterken. Om te laten zien wat er in Christus voor mij is. De afwassing van de zonde. De dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat ik eindelijk eenmaal met de gemeente van Christus, van de uitverkoren, in het eeuwige leven, onbevlekt gesteld zal worden. Daar wijst de doop ook op, gemeente. Onderweg naar die grote dag, om met al de uitverkoren, onbevlekt, zonder zonde, voor hem te staan, hem te loven. En te prijzen tot in eeuwigheid. Amen.